Gemeente, we gaan vanmorgen nadenken over Psalm 133. Een korte psalm, 3 verzen maar. Maar het is ook een hele rijke psalm. Het gaat, dat staat er ook bij mij boven, de zegen van de broederlijke liefde. Daar gaat het om. De heerlijkheid als broeders van hetzelfde huis, eendrachtig samen zijn. De eenheid en de gemeenschap van Gods volk, de gelovigen onderling. Die horen bij elkaar, die gelovigen, zoals familieleden bij elkaar horen. Zo hoort ook Gods volk, Gods kinderen, bij elkaar, zonen van hetzelfde huis, namelijk het huis van God. Ik vind het een prachtige psalm, omdat er in deze psalm geen enkel hard woord valt. Het is een en al liefelijkheid hier. Het ademt warmte, psalm 133. Het gaat over zegen en liefde en leven. En zelfs de beelden die gebruikt worden van olie en dauw. Het is zacht. Weet u, al zou ik de christelijke feesten, al zou ik dat in één woord moeten samenvatten. Kerst. En Pasen en Hemelvaart en Pinksteren, dan zou ik zeggen met kerst, daar denk ik aan het woord genade. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Met Pasen denk ik aan geloof. Je kan dat nou niet bewijzen, maar Jezus is waarlijk opgestaan en dat geloof ik vast en zeker. Bij Hemelvaart, dat de Heere Jezus naar de hemel is gevaren en op diezelfde manier ook terug zal komen, daar denk ik aan het woord hoop. En bij Pinkster, als ik nou ook dat met één woord moet samenvatten, dan zou ik zeggen, dan denk ik aan het woord liefde. Dat zien we ook in de eerste Pinkstergemeente in Handelingen 2. Daar zie ik inderdaad broeders en zusters eendrachtig samenkomen, te bidden om de geest. En vervolgens ook eendrachtig samen wonen. Ze delen alles. De geest kwam toen als zalf en dauw van boven naar beneden neerdalend. En de Heere gaf zegen. En de Heere gaf leven. Geestelijk leven. En dat leven breidde zich uit in die eerste Pinkstergemeente in Handelingen 2. Scheidsmuren vielen weg. Liefde heerste. God was er. Die liefde die was uit God. Die was door God, door Gods geest, in de harten uitgestort. En daardoor kregen ze band aan de boven, maar ze kregen ook band aan elkaar. En nou is Psalm 133 een loflied op die liefde die uit God is. Een Pinksterpsalm zou ik ook boven de preek kunnen zetten. Denk erom, ik ga vanmorgen niet spreken over sympathie. Of lief en aardig zijn voor elkaar. Nee, dieper, meer, hoger, verder. Het gaat hier over de liefde die geen vrucht is van onze akker. Maar hier gaat het over de liefde die een vrucht is van de Heilige Geest. En die gewerkt wordt in ons hart. En dat een opdracht is ook aan ons. Dat de broederliefde blijven. Nou, ik zet boven de preek de liefdespsalm. De liefdespsalm. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op gemeenschap, dat is vers 1. Hij ziet hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Gemeenschap, dat is goed en liefelijk. Tweede gedachte is gelijkenis. Er wordt in vers 2 en 3 gesproken over twee gelijkenissen. De gelijkenis van olie op het hoofd van Aaron. En er wordt een gelijkenis, een beeld gebruikt van dauw. De dauw van Hermon die nederdaalt. Zalf en dauw. De derde gaan we letten op gebod. Er staat in vers 3, de Heere gebiedt aldaar de zegen, het leven tot in eeuwigheid. God gebiedt, dat is een gebod van God, een bevel. God gebiedt daar zegen en leven. De liefdespsalmen, we letten ten eerste op gemeenschap. Ten tweede op gelijkenis en ten derde op gebod. Nou gemeente, ik begin maar weer bij vers 1, een lied Hamaalot. Nou, u weet ongeveer wat dat betekent nou, hè? Een opgangslied. Toch zeggen de kanttekeningen, dat lied Hamaalot, daar zit het woord Allah in, opgaan, opstijgen. Je zou het ook kunnen vertalen, zeggen de kanttekeningen, die kleine lettertjes hier in die grote Bijbel, die zeggen, je zou het ook kunnen vertalen met het trappenlied. Trappenlied. Sommigen denken dat die 15 liederen Hamaalot, Psalm 120 tot 134, dat die gezongen werden door de levieten op de 15 trappen die leiden van de buitenste voorhof naar de binnenste voorhof. Trappenlied. Dan zitten we in Psalm 133 op de één na hoogste trap. Want 134 is het laatste lied Hamaalot. Dat is niet voor niks. Gemeenschap der heiligen, daar gaat het hier over. Als je dat mag beoefenen, dan zit je hoog in het genadeleven. Psalm 130 was de verzoening, hè? Er is bij u vergeving. 131 was de vrede met God als een pasgespeend kind, stil bij zijn moeder. 133 is de gemeenschap onderling van de gelovigen. En de hoogste trap is 134, dat is... loof, loof nu alle heren, Heer. Dat is de lof aan de Heer. We zitten in 133 op de ene hoogste trap. Zo zou je het ook toch kunnen toepassen. Als we dat mogen beoefenen in de praktijk. Maar goed, de meesten denken toch, Hamaalot is optochtslied, pelgrimslied, bedevaartlied. Daar gingen ze op. Stel je voor dat wij nou eens in gedachten gaan naar een van de torens in Jeruzalem. En we gaan er in gedachten even opstaan. En we kijken zo, vanaf die toren kijken we zo naar beneden. En dan komen daar die pelgrims van alle kanten, alle richtingen, streken. Het noorden, oosten, zuiden, westen. Ze komen allemaal aan. Ze trekken op. Ze trekken op. Wat een prachtig gezicht is dat. Die grote scharen van alle kanten toestromend. Opgaan naar Jeruzalem. Ze komen van verschillende richtingen. Ze komen uit verschillende wegen. En ze komen eraan naar de heilige stad. Uit verschillende stammen. 12 verschillende soorten stammen. Uit het hele land verspreid. Een aantal hebben elkaar nog nooit ontmoet. En toch vinden ze elkaar in die heilige stad. In die heilige tempel in het huis des Heren wat daar staat. In die stad. Ik moest denken aan Psalm 68, dat gaat hier als het ware letterlijk in vervulling. Staande op de torens van Jeruzalem, daar kijk ik. En daar komen die pelgrims aan. Psalm 68 zingt daarvan. Looft God in zijn gemeente alom. De Heer, gij die in het heiligdom, als Israëls kroost moog naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op, naar Sion's God gewijde top. Met Israëls achtbare vaderen. De vorsten van Els huisgezin, zij trekken aan hier Benjamin. Daar komt Benjamin, schoon klein hij mocht regeren. Daar Juda's stam die glorie won, ginds Naftali en Zebulon. En dan komen ze allemaal om God hun koning te eren. Dat is een lied aan Hamaalot. Ze hebben toch een aantal dingen gemeenschappelijk. Ze hebben dezelfde voorvader, Abraham. Ze hebben hetzelfde bloed in de aderen, het Joodse bloed. Ze hebben dezelfde tempel waar ze naartoe reizen als reisdoel. En dezelfde God die ze mogen eren en aanbidden. In al hun verscheidenheid toch eenheid. En dan trekken ze op die drie grote feesten. Hè? Paasfeest. Wekenfeest. Het Loofhuttenfeest. Bedenkt u dan, gemeente. Paasfeest. Het Wekenfeest, dat is het Pinksterfeest. Het is vandaag tweede Pinksterdag, maar ook op het Pinksterfeest in het Oude Testament trokken daar die pelgrims op naar Jeruzalem. Vandaar dat in het Nieuwe Testament, toen de geest werd uitgestort in Handelingen 2, dat daar zo ontzettend veel pelgrims waren op dat tempelplein. En die zijn toen ook gekomen uit alle streken van het land en zelfs uit het buitenland. En toen hebben ze ook de liederen Hamaalot gezongen toen ze opkwamen. Treffend, hè, dat deze psalm ook gezongen is op dat Pinksterfeest in Jeruzalem. Dat is de overeenkomst. Nou, dan waren ze enkele dagen bijeen, of soms een week bijeen. En dan genoten ze van het samen zijn, rondom in het huis van God. Rondom het altaar in de voorhof. Het lammetje werd geslacht. En dan genoten ze van de band met de Heere, verzoening, vrede, maar ook met elkaar. Die feestdagen, dat waren ook een soort familiedagen. Dan sprak je elkaar en ontmoette je elkaar. Dan werd de band zichtbaar. In het heiligdom waar het volk vergaderd was. Dat was geen individuele of een individualistische zaak. Dat was eenheid en gemeenschap. Nou gemeente, zo hoort het ook in de Nieuwe Testamentische gemeente. En zo was het ook in Handelingen 2. Er was een geestelijke band onder Gods volk. Ze waren één van doel. Dat zijn ze nog steeds. Dat zijn we nog steeds. Eén van doel. Ik ben reizend. Nee, niet uit Aarts-Jeruzalem. Ik ben reizend naar het nieuwe Jeruzalem. Boven is. En al die gelovigen, die zijn één van bloed. Ze zijn allemaal gewassen in hetzelfde bloed en geheiligd door diezelfde geest. En ze hebben één hart gekregen om God te aanbidden. En één heerlijkheid om straks te genieten. Eén geloof, één hoop, één liefde. En daar zoeken ze elkaar op. Daarom zijn we in de kerk vanmorgen. We zoeken elkaar op. Geloven, dat kan je niet eigenlijk, dat kan je eigenlijk niet zonder kerk doen. Dat kan je niet in een isolement doen. Dat kan je niet op je eentje doen. Dat kan je niet in de afzondering of in de afscheiding doen. Die hebben elkaar nodig. En je ziet hoe goed, hoe liefelijk is het. Dat je samenkomt. En samen mag beleven de eenheid en gemeenschap in hem. Goed. Dan staat er van David. Van David. David heeft deze psalm oorspronkelijk gedicht. Wanneer? Nou, waarschijnlijk, en dat lijkt mij heel aannemelijk ook, heeft David deze psalm gedicht toen hij koning werd. David die werd eerst koning over alleen maar over de twee stammen van Juda. Hij heeft 7 jaar in Hebron geregeerd. En toen na 7,5 jaar... toen kwam de rest van de 12 stammen, die kwamen naar me toe, dan staat er, en toen kwamen alle stammen op een gegeven moment naar David toe. En daar hebben ze alle 12 gezamenlijk, hebben ze gevraagd, David, wij willen jou tot koning hebben. En toen was Israël één. Toen waren al die 12 stammen eensgezind om David tot koning te zalven. En toen David dat zag, hoorde, meemaakte, toen heeft hij deze psalm. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat. Zonen van hetzelfde huis. Al die verschillende stammen. Die her en der verdeeld waren. Geen eenheid. Maar nu één. Eén in koning. En toen David heeft daarom hoog geroemd. Die eenheid van de 12 stammen. Nou. Dan staat er in vers 1. Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Ik heb al gezegd, het is de een na laatste bedevaartspsalm. Ze zijn als het ware aan het eind van het feest. Of het nou het paasfeest, of het pinksterfeest, of het loofhuttenfeest was. Ze waren aan het eind van de feestdagen. En dan genieten ze nog één keer, zoals wij op tweede pinksterdag een beetje aan het eind zo zijn van de pinksterdagen. Dan genieten ze nog één keer heel intensief in het heiligdom van elkaar. Ze staan als het ware gereed om te vertrekken. En ze genieten nog even van de gemeenschap onderling. En dan krijgen ze in 134 de zegen mee. Dat zere zegen op u daalt. En dan gaan ze weer naar huis. Maar vlak voordat ze de zegen meekrijgen, is daar die gemeenschap. Samenwonen. Dat was dus heel letterlijk zo. Hè? Ze waren daar een week samen. Ze trokken samen op naar Jeruzalem. En ze waren ook tijdens de plechtigheden heel letterlijk voor een week samen. In het Hebreeuws weet u allemaal wat er staat. In vers 1. 133 in het Hebreeuws is zo. Hine matof umanaim. Shebet achim kam yagat. Dat zingen we wel eens. Hine matof umanaim. Hine matof. Zie hoe tof. Hoe tof. Hoe goed is het. Tof. Als broeders, als Maranatha-gangers samen komen. En ook nog eendrachtig samen mogen komen. U moet bedenken, gemeente. Ik kan er zoveel over zeggen, hoor, die paar versen. Het is zo rijk, het is vol. Het is vol hier. U moet bedenken wat de achtergrond is. Vindt u niet erg dat ik een beetje de verbanden leg zo, met die Hamaloos liederen? U moet bedenken wat de achtergrond is. Het eerste Hamaloos lied waren ze nog thuis, dat is 120. En in 120 wordt er gesproken over het meezeg der ellende. In de omgeving waren ze van mensen die hadden valse lippen en bedrieglijke tong. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek dan zijn die anderen aan de oorlog. Met andere woorden, in de omgeving waar ze waren, ja, werden ze bespot. Ze leden onder de laster van de omgeving. Nou, toen zijn die pelgrims, ze voelden zich een vreemdeling. En toen zijn ze gegaan, die pelgrims, vanuit hun natuurlijke omgeving zijn gegaan naar de tempel en daar genoten ze van elkaar. Wat is dat uit het leven gegrepen? Wat kunt u zich door de week in de straat waar u woont in Rotterdam en omstreken? Wat kunt u zich daar een vreemdeling voelen? Een vreemdeling in je eigen stad, vooral geestelijke vreemdeling. Ik ben de enige die gaat. Geen contact met buren. Omdat je christelijk bent, dat kan. Dat kan. Dat kan. Wat kan je een eenling voelen als je verder studeert? Zeg, ja, ik ben de enige die christelijk ben en dat ook wil zijn. En daarvoor uitkom, maar ik heb voor de rest geen vrienden. Dat klikt niet, dat gaat niet. Ik leid er wel eens onder, ze laten me links liggen. En wat is het dan een zegen, althans zo hoort het te zijn, als je dan zondags weer eventjes kan opladen. Dat je aan elkaar kan laven. Niet alleen naar de Heer, kom alleen voor de preek, maar ook voor aan elkaar. Dat is de bedoeling. Hoe liefelijk en hoe goed is het als dat ook gebeurt. Als die broeders ook samen wonen. Ziet u dat woordje ook? Kam, ja, gaat ook samenkomen. Ook. Het is niet alleen maar dat zeggen, wat die band er is. Maar die band ook beoefenen. Ook samenwonen. Niet alleen maar dat zijn, broeders, maar dat ook zichtbaar maken. Niet alleen maar dat beleiden, die gemeenschap der heiligen, maar dat ook beoefenen. Nou, tegen de achtergrond van je natuurlijke omgeving door de week, dan is het zondags heerlijk. En dan mochten die Israëlieten, die mochten dat maar 2-3 keer per jaar doen. Maar wij mogen het elke zondag doen bij elkaar, hier in de kerk. Samenkomen. Hoe goed, hoe tof, hoe liefelijk. Goed voor jezelf. Goed voor jezelf. Goed voor de jonge en de oudere broeders en zusters in de gemeente. Goed naar de wereld toe. Dat eendrachtig samenwonen. Goed. Goed en liefelijk ook voor het hart van de Vader. Wat heeft de hemelse Vader er een vreugde in als zijn kinderen, zonen van hetzelfde huis. Als er liefde is en harmonie en eenheid. Dat is in een gezin ook zo. Als lekker loopt, rustige dag, fijne dag, kinderen zijn lief, gehoorzaam. Ze zorgen voor pa en moe, ze zorgen voor elkaar. Dat het jongen een heerlijke dag gehad. Lekker relaxed, ontspannen. Kan ook wel eens anders gaan. Wat een vreugde voor de Vader samen te wonen. Wat een verhoring van het gebed van de Heer Jezus, dat ze één zijn. Wat een vrucht van de Geest, die liefde onderling. Dat is liefelijk. Dat heeft uitstraling naar buiten. Daar komen mensen op af. Mensen die buiten de broeder- en de zusterkring staan, die zien dat. Ai, ziet. Ziet. Ziet, staat er. Hine. Hine, zie. Moet je nou eens kijken, staat er letterlijk. Moet je nou eens kijken. Wat je nou ziet. Even kijken. Ja, dit is echt waar. Ze komen bij elkaar en er is liefde en eenheid. Zeldzaam, zoet, heerlijk. Goed kijken, ziet, zegt de Heilige Geest hier. Wat je nou ziet. Kan er geen woorden voor vinden. Hoe goed. Hoe liefelijk. Ik kan niet zeggen, maar het is heerlijk. Dat wel. Nou, mag ik dat eens toepassen, gemeente? Weet je wat Luther zegt? Luther zegt, deze psalm 133, die heeft niet alleen te maken met de geestelijke stand, maar ook met de wereldlijke stand. Hij bedoelde dit. Dat geldt niet alleen voor de kerk, dat geldt ook in je huwelijk bijvoorbeeld. Wat tof, wat liefelijk. als er harmonie is. Een uitstraling heb je dan. Ook naar anderen, wat kapot is. In je gezin, kinderen en ouders, eendrachtig samenwonen. Broers en zussen onderling, goed met elkaar omgaan. In een klas op school, hè? Je zit op school en nou, je hebt een klas en dat is een leuke klas. We hebben een toffe klas, want niemand valt buiten de boot. We proberen iedereen er een beetje bij te betrekken. En als we wat doen, doen we het samen. Geen groepjesvorming, geen blokvorming, maar gewoon iedereen erbij. Nou, dat loopt toch heerlijk? Dat is toch heerlijk om te zien? Met mijn zin. En natuurlijk ook in de kerk. Ook als broeders van de kerkenraad. Hij ziet toch goed hoe lief hij als de ambtsbroeders. Te samen mogen komen. En te samen mogen zijn. En dat die broederlijke liefde ook er mag blijven. Ook in de kerk. Handelingen 2, ze hadden alle dingen gemeen. En ze hadden gunst bij God en ze hadden gunst ook bij mensen. En de Heere voegde eraan toe dagelijks, want dat trok aan. Dat trok aan. En ze waren één van hart, zegt Handelingen. En ze waren één van ziel. Wat een uitstraling. Liefde geeft warmte. Dat heeft uitstraling, warmte. Liefde geeft vreugde. En daar word je gelukkig van. Daar kijk je blij van. Daar schep je ook weer moed uit. Toen Paulus op een gegeven moment gevangen was en gevangen genomen ging worden in Rome. En hij reisde naar Rome en daar kwam hij een aantal broeders tegen. Ja. Hij zegt, hij dankte God en hij greep moed. Hij versterkte zich aan die broederband. Ja. Nou, hoe is de werkelijkheid? Ja, ik ga natuurlijk nou niet sikkeneurig zitten doen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk wel wat anders. Niet goed en liefelijk, maar wat minder goed en wat minder liefelijk. Soms slecht en afstotelijk. Als je niet samenleeft, maar langs elkaar heen leeft, dan gaat het mis. Of als je in onmin leeft, of als je zelfs in ruzie leeft. Dat is tot schade van je geloofsleven, van het gemeentelijke leven. En vooral, en dat steekt me het meest, dat is tot verdriet. Van onze hemelse Vader. Kwam dat in de Bijbel dan niet voor, dominee? Ja, dat kwam in de Bijbel ook voor. Helaas. Soms is het beter om in vrede uit elkaar te gaan. Dan in vijandschap samen te leven. En dan noemt Matthew Henry in zijn Bijbelverklaring Abraham en Lot. Twee broeders. En ze ringen uit elkaar. Hij ziet. Nee, ik kan er beter maar niet naar kijken. Triest, hè? Maar wie lacht dat nou? Ja, dat weet ik niet. Maar het is überhaupt triest om dat te zien. Weet je wat ook triest is? Als je wel samen woont, maar je woont samen in nijd en jaloersheid. En ja, het loopt niet lekker. Als je als Jozef en zijn broers wel samenwoont, maar je kan elkaar wel wegkijken. Hij ziet, hè, daar kan je beter niet naar kijken. Soms vraag je dat wel eens, hè, aan mensen. Als je denkt van, hé, het loopt niet meer zo goed. En je probeert iemand dan een beetje aan het gebrek aan zijn liefde. Je probeert dat eventjes, probeer heel fijnzinnig te zeggen. Is er iets? Is er iets? En dan krijg je als antwoord, er is niets, ze niet. En vooral dat er is niets, hè. Dat is juist zo schrijnend. Als er niets is, dan is er ook niets. Dan is er een vacuüm. Dan is er ook geen liefde dus. Dan is er niets. Juist, dat is het erg. Een leegte. Begrijpt u nou waarom dat woord je ziet er staat? Moet kijken. Te midden van het gure klimaat op aarde. Te midden van het gure klimaat ook in het kerkelijke wereldje. Bloeit daar een uitheemse plant. Het plantje van de liefde die uit God is. En hij groent En hij groeit.
En het bloeit.
Wat zeldzaam mooi. Ah, je ziet. Dat is geesteswerk. Niet alleen straks in de hemel. Kan ik ook een mooie preek overal. Mensen, straks zullen we allemaal in de hemel als broeders samenkomen. Vaderhuis hierboven. Er zal geen wanklank worden gehoord. Er zal twist en wrok verdwijnen. Dan mogen we allemaal rond die oudste broeder zijn. Mooie. Maar nu. Hij ziet. Nou, dat is één gemeenschap. Ik ga gauw verder naar de tweede gedachte. Dat is de gelijkenis. De twee gelijkenissen die worden genoemd. Vers 2 en 3. Het is gelijk. Die broederlijke liefde is gelijk. De olie op het hoofd van Aaron. En vers 3, het is gelijk de dauw. Dus het wordt de zegen van die liefde die uit God is, die wordt met twee beelden duidelijk gemaakt. Een beeld uit de eredienst van Israël. Zalfolie op het hoofd van Aaron. En het beeld uit het natuurleven van Israël. Het is als dauw van de Hermon. Zalf en dauw. Zalf van Aaron, de dauw van Hermon. Allebei zijn ze overvloedig. Die overvloedige zalfolie en die overvloedige dauw. Die welriekende zalfolie en die vruchtbaarmakende dauw. Laten we eerst letten op het eerste beeld, op die zalfolie. Even goed lezen. Het is gelijk de kostelijke, daar staat het woord kostelijk, staat ook tof. Het is gelijk de goede olie. Op het hoofd, neerdalen op de baard van Aaron. Die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen. Ja, het staat er een beetje merkwaardig. Het lijkt net of die baard van Aaron zo lang is dat hij tot aan zijn tenen komt. Dat is natuurlijk niet waar. Je kan het lezen, de baard van Aaron die neerdaalt tot op de zoom. Dat wordt bedoeld de halszoom van zijn kleed. Dat is nog een statige baard. Maar het zou ook kunnen zeggen, en ik denk dat dat de bedoeling is, dat hij zalf neerdaalt langs het hoofd en de baard van Aaron. En zo langs zijn klederen, tot aan de zoom van zijn klederen bij zijn voeten. Ik denk dat dat de bedoeling is. Waarom wordt hier het beeld van de hoge priester gebruikt? Nou, dat is natuurlijk logisch, want ze waren daar in de tempel, die pelgrims, op die grote feesten. En degene die een centrale rol speelde, was natuurlijk ook de hoge priester in de tempel. Die stond in het middelpunt. Vandaar, die pelgrims zagen dat voor ogen, die zagen daar die hoge priester aan. Nou werd hij gezalfd voor zijn wijding in de dienst aan God. Dat gebeurde maar één keer. Dat is door Mozes gebeurd, maar wel deze vergelijking wordt wel toegepast hier. Hij werd gezalfd. En hoe gebeurde dat dan? Dat gebeurde met heilige zalf. Dat was heerlijk kostbaar ruikend. Mocht niet worden nagemaakt. Mocht niet in de drogisterijen liggen. Van, dat wil ik ook eens proberen. Nee, die geur van die zalf, die was alleen te ruiken aan de hoge priester. En niemand anders mocht dat namaken voor persoonlijk gebruik. En dan werd hij met die zalf. Eenmalig werd hij niet alleen gedruppeld, maar hij werd met die olie zelf over. Het hele kruikje ging over hem heen. Het hele kruikje ging over hem heen. Nou, wat gebeurde dan? Als die rijke mate werd hij overgoten met die zalf. Ja, en dan ging dat naar beneden. Dan daalde dat, droop dat van hem af. Niet alleen over zijn gezicht, zijn baard. Maar ook over zijn priesterlijke kleren. Ook over die efod met die 12 stammen van Israël. Die namen van de 12 stammen erop gegraveerd. Ook die werden gezalfd. Het hele volk werd als het ware in die hoge priester gezalfd. En dan ging het naar beneden over zijn hele lichaam. Op een gegeven moment was zijn hele kleding, zijn hele lichaam was ermee doorgeurd. Tot aan zijn voeten. De klederen zo. Het laagste plekje. Tot daar. Tot aan zijn klederzoom. Wat hing er aan die klederzoom? Kinderen, wat hing eraan? Twee dingen. Aan de zoom van de kleding van de hoge priester, daar hingen belletjes. En daar hingen granaatappeltjes. Die werden ook een beetje doorgeurd met de zalf. Nou, het gaat dus hier over dat overvloedige gebruik, die heilige zalf. En die zoete geur die als een wolk hing rondom die man, die priester, die hoge priester. En ook de tempel doorgeurde, het hele huis doorgeurde. En dat rook heerlijk, aantrekkelijk. Het mooie is dat die zalf in stilte neerdrupte. Dat was geen hoop lawaai en zo'n hoop herrie. Dat ging heel, zonder reclame, dat ging gewoon in stilte, ging dat verder. Zocht de laagte. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Hoge priester werd in het Oude Testament de gezalfde priester genoemd. De gezalfde. Andere priester werd ook wel gezalfd, maar die hoge priester werd in overvloedige mate gezalfd. Zodat het ging druppen. Nou, hoe kan ik dat toepassen? Nou, gemeente, dat is niet moeilijk. Als ik de Hebreeënbrief hiernaast leg, dan weet ik dat er een hoge priester is, een grote hoge priester die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus Christus. Hij is onze hoge priester. En de olie, de zalfolie, dat is in de Bijbel altijd een beeld van de Heilige Geest, ook weer Pinksteren. Christus is gezalfd met de vreugdeolie, met de geest boven zijn medegenoten. Psalm 45, we hebben het net gezongen. Door haar geur het hart verblijdt. Je wordt er blij van. Weet je wat Pinksteren is? Het hoofd, de Heer Jezus, is boven. En met de Pinksteren is als het ware die geest zo overvloedig op hem als mens gekomen, dat het gaat neerdruppen naar de aarde. Nederdaalt naar de aarde. Hij heeft de geest mateloos, zo overvloedig. En dan gaat zijn hele lichaam, dat is de kerk, zijn hele lichaam wordt daarmee bedekt, doorgeurd, gezegend. Christus betekent ook gezalfde. Messias betekent gezalfde. En dat wordt uitgestort, uitgegoten op de Pinksterdag, die geest. Het hoofd is boven, maar de zoom van zijn klederen, zijn kleding, dat zijn wij als kerk. Dat is beneden. En dat wordt gezien en geroken. Weet je wat ik ook een mooie gedachte vind? Als nou die olie wordt uitgegoten, kinderen. Waar valt dan de meeste olie? Valt dat op de tenen van de priester? Of valt dat dicht bij het hart van de priester? Nou, hoe dichter natuurlijk bij het hoofd, hoe overvloediger de zalf is die over je heen komt. Hoe dichter ik mag leven, hoe hechter ik verbonden ben met de Heer Jezus, hoe meer ik ook mag delen in de Heilige Geest, in de zalving van de Heilige Geest. En dat is aantrekkelijk. Nergens ter wereld wordt die geur geroken dan alleen waar de hoge priester is in de tempel, daar. En als dan eens een buitenstaander langskomt en die ruikt, die denkt, joh, dat heb ik nou nooit geroken. Dat ruikt zo liefelijk en daar word ik zo blij van, laat ik eens gaan kijken. Dat is de ideale gemeente. Daar in die Maranatha-gemeente hier in Rotterdam, daar worden dingen gezien en gehoord en geroken, dat vind ik in de wereld niet. En dat trekt aan. Heb ik u wel eens verteld van de duiven van Herodes? Koning Herodes, dat was een merkwaardige koning. Hij had merkwaardige hobby's ook. Maar koning Herodes had ook, hij had een hobby, dat was duiven houden. En hij wilde dus liefst zoveel mogelijk hebben. En wat deed hij dan? Dan bestreek hij zijn eigen duiven, die bestreek hij met heerlijke geurende zalf. En dan liet hij ze uit. En dan kwamen dan andere duiven op af. Zo had hij er weer een aantal bij. Nou, dat is een christen. Een christen die wordt gezalfd met de Heilige Geest. En dat trekt anderen aan. Die geur steeg op van die zalf. En de olie die droop neer van de zalf. Er werden dagelijks mensen toegevoegd aan de gemeente die zalig werd. Door die liefdegeur in Handelingen 2. Zelfs de kleinste gelover aan de klederzoom, ook die een druppeltje zalf. Ik vind het een prachtig beeld. Die zelf die kent geen wijkgrenzen, hè? Dat niet beperkt tot deze wijk. Dat niet beperkt tot een gedeelte, nee, het hele lichaam. Geen landsgrenzen, geen volksgrenzen. Alle gelovigen, waar ook ter wereld, die delen in het lichaam van Christus, die zijn gezalfd met de geest. Een diepe gedachte om over na te denken. Weet je waar die olie vandaan komt, die olie? Dat is uit de Heilige Geest, zei ik u. Die olie, weet je waar die olie vandaan komt? Die olie die komt van Gethsemane vandaan. Vanuit de olijvenhof. Die olie, nadenker, die olie die is gefabriceerd, die is gemaakt in de olijvenhof door de man van smarten. Daarom kon Pinkster worden. Nou, tweede beeld wat gebruikt wordt, ander beeld, maar hetzelfde wat ermee uitgedrukt wordt, dat is als de dauw van Hermon. De Hermon hebben we gezien op de Israëlreis. Hoogste berg in Israël, noorden van Israël, met die blanke, met sneeuw bedekte top. En die Hermonberg, die staat bekend om zijn overvloedige dauw. Ze is als de dauw van de Hermon. En die dauw die gaat vallen. Die gaat vallen, die verspreidt zich als het ware vanuit het noorden van de Hermon tot op de Sionsberg in het zuiden in Juda, de Tempelberg. Daar slaat het helemaal neer als het ware. Die dauw die komt van bovenaf, die komt van de hemel vandaan. En die is overvloedig. Met name, gemeente, als u bedenkt dat die feesten, Pinksterfeest, Novutterfeest, viel in een droge tijd. Viel in de droog, er viel er geen druppeltje regen, maar er viel wel dauw. Dus die dauw die was levensnoodzakelijk voor het land, voor de bloei, voor de oogst, voor de vruchtvorming, voor de groei, voor het graan. Die dauw die was onmisbaar. Nou, zo is het nou ook met de Heilige Geest. Ik zal Israël zijn als de dauw, ook dat is een beeld van de Heilige Geest, de dauw. En van de liefde die die geest werkt naar de Here en ook naar elkaar. Die dauw is onmisbaar. Weet je, als de dauw gaat vallen, een van de allermooiste dingen is 's morgens vroeg als je op elk bloemetje en elk blaadje als je een dauwdruppeltje ziet. Als een pareltje aan een takje. Schitterend, word stil van. Tintelt. Adembenemend mooi. Op elk gemeentelid een dauwdruppeltje. Omdat Pinksteren geweest is. Een dauwdruppeltje. Het gaat niet over de hoeveelheid. Een druppeltje oliezalf. Een druppeltje dauw. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan dat ingezonken geestelijke leven. Hè, en dat verlepte en dat dorre en dat droge en dat matte en dat ingezonkene en dat slappe. Dan ga weg. Je veert weer op. Door de dauw krijg je weer nieuwe levenskracht. Gaat het weer glanzen? Gaat het weer glanzen in mijn leven? Mijn geloofsleven? Word ik weer versterkt? Word ik weer versterkt? Het verschrompelde wordt vernieuwd. Het schittert weer als een parel. Zo is het met de broederliefde onderling. Je kan je hart eraan ophalen. Zo heeft de Heer het bedoeld. Niet alleen voor in de hemel straks, maar ook voor nu. De dauw van de geest, de liefde van de geest. Nou gemeente, die liefde. Zonder die geest, zonder die liefde. Houd niet vol. Houd niet vol. Houd het niet uit. Al had je nou alle gaven van de geest, hè. Al sprak je nou de talen van mensen en engelen. En dan had je al die 9 wondergaven van de Heilige Geest. En je hebt de liefde niet onderling. Niks. Mag ik gooien voor de mollen en de vleermuizen. Weg. Heeft het geen waarde voor God? Liefde. Dominee, ik had eigenlijk vanmorgen een preek willen horen over de rechtvaardigmaking, over de bekering. En over de heiligmaking, de wedergeboorte. Veel meer in geïnteresseerd. Joh, al ben je nou 10 keer bekeerd, hè. Al ben je nou hartstikke wederom geboren. Al ben je nou gevorderd in de heilig, maar je hebt de liefde niet. Gooit me voor de mol en de vleermuizen. Weg ermee. Weet je waar het hier vanmorgen over gaat? Dat is het hart. Dat is het hart. Want die liefde die is uit God. En daar gebiedt de Heer zijn zegen. Dat is een vrucht van de geest. Daar gaat het groeien in de gemeente. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik trek de buitenwacht op aan. Nou, de derde gedachte, dat is dan dat gebod. Daar gebiedt de Heer de zegen. Ik heb het gehad over de gemeenschap. Ik heb het gehad over de gelijkenis. Zalf en douw. En nou het laatste, vers 3. Daar gebiedt de Heer de zegen. Gegarandeerd. Dat is een gebod. En wat God gebiedt. Als hij gebiedt, dan is het er ook. Hij gebiedt daar de zegen. En wat is die zegen dan? Er staat bij mij en het leven tot in de eeuwigheid. Dat woordje en staat schuin gedrukt in mijn Bijbel. Dat wil zeggen, dat staat er helemaal niet. Je zou het ook zo kunnen lezen. Al daar gebiedt de Heer de zegen. Dubbele punt. Wat is die zegen dan? Waar bestaat die zegen uit? Wat is de inhoud van die zegen? Nou, die zegen, dat is het leven tot in eeuwigheid. Het echte leven, het volle leven, het geloofsleven, het geestelijke leven. Het eeuwige leven in de kiem. Het hemelse leven al op aarde. Dat is het ware leven. Daar gebiedt de Heer de zegen. Waar? Daar. Al daar. Al daar. Waar? Nou, op die berg Sion. Waar die tempel staat. Waar Gods naam over uitgeroepen is. Waar het altaar staat, waar dan het lam geslacht wordt. En waar die gemeente, waar die broeders en zusters rondom in het voorhof staan geschaard. Kijkend het lam, zingend God ter Heer. Daar gebiedt de Heer de zegen. Welke zegen? Nou, de zegen van 134. Dat zere zegen op u daalt. De priesterlijke zegen, de goddelijke zegen. Als er liefde en eendracht is, gemeente. Ik hoor mezelf praten. Als er liefde en eendracht is, gemeente. Dan trekt die liefde en eendracht hier op aarde. Die trekt als een magneet de zegen, het volle leven van boven naar beneden. Geen zegen, dan vloek. Geen leven, dan is de dood in de pot. God gebiedt het, gegarandeerd. Dat heerlijke leven. Nou, ik ga eindigen. Ja, moet ik dat toepassen? Hoe moet ik dat toepassen? Ik heb het uitgelegd al vanmorgen. U weet toch wel dat de liefde talloze keren in de Bijbel voorkomt? Talloze keren. Als je een concordantie hebt, je moet kijken naar liefde. Talloze keren. De brieven van Johannes. Johannes vroeger, toen Johannes jong was, was een zoon des donders. Hup, de beuk erin. Maar toen hij ouder werd, zei hij, mijn kinderkens hebben elkaar hartelijk lief. Psalm 33. Zie dat het een van de hoogste standen is in het gemeentelijke leven, in het geestelijk leven. Liefde is de vervulling van de wet. Samenvatting van de hoofdsom van de wet. Die broederkring. Liefde is het enige redmiddel. Als dingen kapot gaan, hoe moet je dat herstellen? Nee, liefde. Liefde zoekt altijd, net als de douw en de zalf, die zoekt altijd de laagste plaats. Hoe kan ik weten dat ik wederom geboren ben? Goeie vraag. Een zeker waarmerk, een zeker teken van de wedergeboorte is dat je de broeders lief krijgt. Want die is overgegaan vanuit de dood in het leven. Liefhebbende mensen zijn, daar gebiedt God de zegen. Dat zijn door God gezegende mensen. Die mensen leven pas echt. En die brengen leven. Nou, dominee. Is dat dan de tweede Pinksterdag? Zo, dan gaan we zo naar huis. Daar kunnen we het weer mee doen. Daar kunnen we het weer mee doen. Zonder dat je er echt iets aan doet. Dan heb ik nog niet begrepen, denk ik. Hoe ver moet je dan gaan in de liefde? Hoe ver moet je dan gaan? Je moet eens weten. Hoe ver moet je dan gaan? Hoor, luister. Hieraan kent gij de liefde. dat Christus zijn leven voor ons heeft gesteld. Zo zijn wij schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ga heen en doe gij even zo, zegt God tot mij. Weet je, God de Vader die ziet zo graag zijn kinderen gelukkig. God de Vader ziet zo graag de zonen van hetzelfde huis en de dochters van hetzelfde huis gelukkig en genietend van hem, maar ook van elkaar. Satans werk is altijd verdelen, oneenigheid, twist, blokvorming, partijen, richtingen, stemmingmakerij. En dat bedroeft, beschadig jezelf en dat bedroeft de Vader. Wie is eigenlijk mijn broeder? Ah, je ziet hoe goed en hoe liefelijk is dat zo, dat broeders samen. Wie is eigenlijk mijn broeder? Dat is dan niet iedereen. Nee, wie is dan wel uw broeder? Wie is dat dan? Laten we eens beginnen bij mensen in dit gebouw. Wie is mijn broeder? Mensen in één kerk, in één gemeente, als broeders en zusters. In de Here. Mensen van dezelfde belijdenis, van dezelfde gezindte. Ja, daar zitten gelukkig ook broeders en zusters onder. Mensen die diezelfde Bijbel daarvoor buigen, ja. Mensen, dat zijn toch broeders in wie ik één van geest, met een hoofdletter, één van geest mag zijn. Weet je wie mijn broeder en mijn zuster, wie is mijn broeder? Ben ik mijn broeders hoeder? Wie is mijn broeder? Dat zijn nou allen die de Heere Jezus hebben liefgekregen. Als ik dat in een ander mag merken, als ik ook maar iets van het beeld van de Zoon in een ander mag zien, dan is dat mijn broeder. Dan is dat mijn broeder. Dan reik ik hem de broederhand. Al ziet het er nou niet zo heel erg uit zoals ik eruit zie. En dan spreek ik hem toe met een broedertoon. Al flapt hij er wel eens dingen uit, dat zou ik dan niet zo zeggen. Dan is daar die broederband. Naar elkaar. Uit welk van de 12 stammen je ook komt. Uit welk van de 4 richtingen je ook komt. Of het nou een Pinksterbroeder is. Of het is een broeder uit de gereformeerde gemeente in Nederland. Of het is een broeder uit de baptistenkringen. Of een Rooms-Katholieke broeder. Zuster. En een Arminiaan dan. Een Arminiaan, ja. Ja. Nou, een Arminiaan had John Wesley, dat is mijn broeder. Zo, die zit. Want die is ook in de hemel. Hij zei het misschien niet zoals ik het zou zeggen. Maar zijn hart brandde van liefde voor Christus. Weet je wat ik een zaterdag hoorde? Hoe ver leven we trouwens? Ik ga zo stoppen. Weet je wat ik zaterdag hoorde? Dat vond ik ook prachtig. Je kan de christenen in de christenheid, die kan je verdelen naar de christelijke feesten. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Je kan de christenen en de christen, die broeders en zussen die overal verspreid zijn, in allerlei denominaties, die kan je verdelen naar de 4 christelijke feesten. Kerst. Nou, kerst, ja, dat zijn vooral de Rooms-Katholieke mensen. Dat heb ik meegemaakt in de bos, hè, met dat stalletje en zo. En de, ja, zo'n stalletje met een Jezus en zo. Hè, en een Maria en dan wat ossen en ezels erbij. Wat stro, wat herdertjes. Vooral de Rooms-Katholieke kerk, die heeft heel veel met Maria en het kind. De Madonna, met de Bambino, met het kindje. Dat zijn de Rooms-Katholieken. Die hebben vooral wat met kerst. Wij als Calvinisten, trouwens ook Lutheranen, Bach, die hebben vooral wat met, of die leggen vooral het accent, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die leggen vooral het accent Goede Vrijdag. Ik wens niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is voor ons ontzettend belangrijk. En dat is ook belangrijk. Pasen, dan moet je niet bij ons zijn, dan moet je bij de Oosters-Orthodoxe kerken zijn. Pasen. Pasen en hemelvaart, ja, dat is vooral bij de Oosters-Orthodoxe kerken. Dat is het centrale. Dan zijn ze zo blij, dan komen ze bij elkaar en dan eten ze bij elkaar. En dan roepen ze Christus uit als de Pantocrator, als de heerser over alles, die alles overwonnen heeft. Ja, dat vieren de Oosters-Orthodoxen, die vieren Pasen vooral. Vooral. En Pinksteren, ja, dan moet ik zijn bij volle evangeliegemeente of zo. En het mooie vind ik, gemeente, dat nou al die vier, al die richtingen, dat er nou in al die vier zitten daar nou broeders en zusters die zonen zijn van hetzelfde huis. Ze zitten niet in één huis, maar ik zal ze straks later wel ontmoeten in het vaderhuis. Ze zijn toch, en over het muurtje reik ik dan die broederhand maar toe, zeg, broeder. Jij bent er ook eentje van. Kijk, Ruil zegt in een van zijn boeken, hij zegt, kijk, de liefde van Christus, de liefde voor Christus, dat is de common meeting point. Dat is het gemeenschappelijke ontmoetingspunt van alle denominaties. Hij zegt, gelukkig dat straks Luther en Calvijn en Zwingli, dat ze niet meer gaan bakkeleien over het avondmaal. Of Jezus nou daar wel of niet en hoe aanwezig is. Dat hou allemaal op. En gelukkig dat die strijd tussen Wesley en Whitfield straks in de hemel achterblijft. Hier op aarde. Dat hou gelukkig allemaal op. En weet je, als ze dan straks op hun sterfbed liggen, al die verschillende broeders en zussen, als ze straks op hun sterfbed liggen, dan valt alles weg. En weet je wat ze dan doen? They simply clung to the cross of Christ. Dat is een christen. Eenvoudigweg klampt hij zich vast aan het kruis van de Heer Jezus. En zij komen nergens anders in roemen dan alleen in het bloed van Jezus. Dat is mijn broeder, mijn zuster in de Heer. En ik denk, gemeente, dat deze psalm 133, hè, als ze dan de feesten hadden gevierd, dan gingen ze weer terug. Elk naar hun eigen gebiedje. Maar het maakte niet uit, maar ze waren op dat moment toch tijdens die dagen één. En ik denk dat die broederband en die broederschap het hele volk van God op het oog had. Nou, gemeente, ik ga eindigen. Waarmee? Ik zou al gaan eindigen. Laat ik gaan eindigen met een gezang. Nee. Ja, toch. Ik ga eindigen met een gezang. Ik ga eindigen met een gezang dat een gebed is. En wat de organist zojuist speelde. Als een samenvatting van de preek. U kent het. Heer, ik hoor van rijke zegen. Maar vooral dat tweede couplet. Ga mij niet voorbij, o Vader. Ziet hoe mij mijn zonde smart. Mijn persoonlijke zonde, mijn ambtelijke zonde. Mijn kerkelijke zonde. Trek mij met uw koorden nader. En stort uw liefde ook in mijn hart. Ook in mij? Ook in mij. Stort uw liefde ook in mij. Amen.